Beste luisteraars van Radio Maria, in deze uitzending van Heiligen Getuigen zullen wij u verder voorlezen uit het leven van Pier Giorgio Frassati, een leven in heiligheid van dag tot dag. En dit boek werd geschreven door zijn zus Luciana Frassati. En ik lees verder in het zesde hoofdstuk dat de titel heeft De School van de Jezuïten. Het schooljaar eindigde gelukkig met ontslagen voor de toelatingsexamens voor het volgende niveau en we gingen met de trein naar Alassio. En dat volgende niveau, daarbij komt ook een voetnoot, in het Italiaans Ginnasio Superiore, dat wil zeggen de hoogste klassen van het gymnasium. Wanneer in het pension de bel ging voor de tweede bediening, kwam Pier Giorgio eraan met nog natte haren, in beslag genomen door de kwestie van schelpen en weekdieren die hij besproken had met meneer Gaudi, de broodmagere lekenbroeder die hem vastketende met zijn uiteenzettingen. In die tijd, met in gedachten de bloemenpracht die we in de winter bewonderd hadden, zette hij een briljant project uiteen. We zouden in Alassio bloemen moeten kweken, om ze in Turijn te verkopen voor de armen. En toen zijn vriend Franco Volante, gesteund door de blik van papa, die mijn broer kort tevoren had teleurgesteld, tegenwierp dat het transport te duur was, liet Pier Giorgio zich niet van zijn stuk brengen. Dezelfde edelmoedigheid bracht hem ertoe om zijn vriendin, Paola Marchisio, hartstochtelijk te antwoorden toen ze het huis van een arme vrouw aanwees en zei: als ik de huisbaas was, dan zou ik dat krot afbreken. Ach, Paula, als je eens wist hoeveel goede zielen er wonen in die huizen die jij krotten noemt. Voor die goede zielen liet hij van die tijd af elk veelbelovend voorstel links liggen, zelfs de uitnodiging om tijdens de carnaval een rondje in de draaimolen te maken, en legde zonder aarzelen uit dat hij het te druk had met de armen. In zijn adresboekje stonden van toen af aan de adressen van arme mensen die hij aan de trouwe lezers van La Stampa wilde doorgeven. Mama, die bezorgd was dat Pier Giorgio in het klooster zou gaan, zette zelfs aan Monseigneur Baravalli, die ze in de trein ontmoette, haar angsten uiteen. Want in Alassio ging hij iedere avond naar de zegen in de nabijgelegen kerk van de Kapucijnen, terwijl wij gingen wandelen. Want hij ging ongemerkt en zonder te eten het pension uit om de mis te gaan bijwonen. Zo werd hij steeds meer het slachtoffer van het groeiende onbegrip dat zijn deel zou blijven tot aan zijn dood. Hoofdstuk 7. Voorstander van neutraliteit. 1915. Een jaar dat wij gevoeld hebben, een netelig jaar. Niet alleen omdat we aan veel eenvoudige genoegens moesten verzaken, zoals kunstlicht, dat het grote voordeel had dat we er later door naar bed mochten. De suiker, die snel verdween, tot aan het kalfsvlees dat plaats maakte voor zoetig, misselijkmakend paardenvlees. Maar ook omdat het een lange reeks uitputtende twistgesprekken bracht tussen interventionisten en voorstanders van neutraliteit. La Stampa stond ronduit afwijzend tegenover een rechtstreekse deelname aan de zogenaamde oorlog van 3 maanden. Natuurlijk waren wij verwoede verdedigers van dat standpunt en trots om er ook de gevolgen van te dragen. Een invallende leraar, professor Bongianni, ging zo ver in zijn politieke overtuiging dat hij de naam Frassati verafschuwde. Hij speelde dat vooral uit tegen Pier Giorgio, die hij onder gelijk welk voorwendsel gelastte de klas te verlaten, wanneer hij die nog maar net was binnengekomen. Ik probeerde tevergeefs gebruik te maken van het voorrecht dat ik een meisje was en zo gezegd vreemd aan alles wat met politiek te maken had, en probeerde uit te leggen dat mijn broer een kwajongen leek, maar dat hij als enige betrapt werd bij het lachen omdat hij als laatste lachte. De vaste leraar echter, Giovanni Masera, mocht hem graag en hield het bij wat plagerijen. Hij noemde hem Janus met de twee gezichten, omdat hij, wanneer hij stopte met lachen, zijn eigen vrolijkheid doorgaf aan de kameraden die achter hem zaten. Op een gedenkwaardige dag moest hij bij de directeur komen, omdat hij op het bord een origineel commentaar had geschreven op de gymnastiekles. Ze trappelden op de maat met de voeten, en bij hen was diegene die met een zakmes het paard beschadigde dat met het geld van alle burgers was gekocht. Een andere keer stuurde de leraar Frans, altijd bereid om met Pier Giorgio ruzie te maken over Giolitti en zijn aanhangers, hem naar huis, omdat hij meerdere keren het licht had aan- en uitgedaan. De politieke contrasten onder de leerlingen waren duidelijker en brusker, en de gevolgen waren minder zwaar, ook al werden ze vaak opgelost met een pak slaag. Zo werden Camillo Banzati, de zoon van de onderdirecteur van La Stampa, en Pier Giorgio, door Mario Attilio Levi, begroet met de modekreet: jullie zijn verraders net als jullie vaders. En dan werd dat besloten met de fatale belediging Soldini, dit wil zeggen, aan de overheden verkocht voor een stuiver. Soldini betekent stuivers of kleingeld. Camillo, de oudste, die het dichtst bij Mario Attilio stond, pakte hem bij zijn kraag en gaf hem een flink pak slaag, en Pier Giorgio ging na die gedachtenwisseling mompelend verder. Er woedde een strijd in zijn binnenste, en toen ze thuis over het incident hoorden, ontketende dat een storm van narigheid over de onschuldige. Camillo gold als de held van de dag, terwijl Pier Giorgio het gebruikelijke verwijt van nietsnut moest incasseren, die nooit hogerop zou geraken, als hij niet in staat was om deze prachtige gelegenheid aan te grijpen om klappen uit te delen. Pier Giorgio hoorde de preek rustig aan, totdat hij onze moeder recht in de ogen keek en zei: we waren met 2-1, morgen is het mijn beurt. De volgende dag verliep alles volgens een afgesproken scenario, voorafgegaan met de woorden: gisteren heeft Camillo je een pak slaag gegeven, vandaag moet ik jou er een geven. Helaas barstte op een dag, triest voor ons, kinderen, die met heel ons hart geloofden in de neutrale houding, de oorlog los, verwelkomd met tranen, met vlaggen op straat en met klokgelui. Bij die ware tragedies kwam er nog een belachelijke tragedie, die in de gekwelde geest van onze moeder en de fantasie van Don Coyazzi was ontstaan. Zij slaagden erin om, conclusies trekkend uit een misverstand, de heldere levensgeschiedenis van Pier Giorgio te besmeuren. Een kort, volledig onschuldig uitstapje van 5 jongens, waaronder mijn broer, met 2 meisjes, leerlingen van de normaalschool, om een ijsje te eten in het Valentinopark, werd door Don Coyazzi gebruikt in zijn boek om uit te weiden over de kwestie van de zuiverheid bij jongeren. Zo werd de biografie van Pier Giorgio, die al ontsierd werd door heel wat onnauwkeurigheden, nog verrijkt met een gratis hoofdstuk dat de betekenisvolle titel Crisis droeg. Een retorische oefening, een verzonnen crisis, die volledig te herleiden was tot dat verboden ijsje. Ongetwijfeld had de biograaf het plan om in zijn boek een crisissituatie te beschrijven, maar omdat hij geen enkele andere episode kon vinden om zijn betoog te staven, had hij niets beters gevonden dan deze escapade, om een pittoreske noot toe te voegen. Al is er sprake van een dateringsfout van ruim 2 jaar, samen met nog andere onnauwkeurigheden. Uit het getuigenis van mijn moeder blijkt de subjectieve natuur van de foute interpretatie. Deze vrouw, die er vrijwel alleen voor stond om ons op te voeden, geobsedeerd door de problemen van opgroeiende jongens vanaf de geboorte en daarom doodsbang, beging de psychologische fout om aan Pier Giorgio toe te schrijven wat het product van haar eigen angsten was. En hier volgt een stukje van haar getuigenis. Ik was altijd bang geweest voor die bekende crisis bij jongens. Nachtenlang heb ik wakker gelegen en gehuild, terwijl ik dacht aan de gevaren voor Pier Giorgio, toen hij 13, 14 tot 16 of tot 18 jaar was. Ik had geen broers gehad en heb geen jonge man naast mij zien opgroeien. Daarom dacht ik, hij moet samen zijn met zijn zusje. Tot daar de woorden van de mama. Ik was er ook bij. Daags na dat beruchte uitje zonder toestemming kregen Pier Giorgio en Camillo, de medeplichtigen in de misdaad, van hun respectievelijke zusjes een anonieme brief waarin hun werd afgeraden om nog te profiteren van onverhoopt en onverwacht verlof tijdens de gymnastiekles om een uitstapje te maken. Het was mogelijk de naastenliefde, de vroomheid en de intelligentie van Pier Giorgio te onderschatten en zijn welsprekendheid te negeren. Maar zijn zuiverheid sprong in het oog, zelfs voor de meest verstrooide waarnemer. Dat was zijn meest zichtbare deugd, omdat ze verankerd was in zijn persoonlijkheid en nooit verborgen werd door zijn nederigheid, een aangeboren deugd, verhevener en beter dan gewone zedigheid. Er was bij hem een voortdurende terughoudendheid, die ook te wijten was aan het feit dat hij altijd aan de zijde van zijn zusje had geleefd. Een zelfbeheersing die nochtans een absolute nonchalance niet uitsloot, maar eerder accentueerde. Wij waren eerlijk, extreem eerlijk. Pier Giorgio ging zo ver dat hij uren wachtte op de terugkomst van onze moeder, liever dan in te gaan tegen het verbod om zelf de complete uitgave van De Razende Roeland te nemen. De Razende Roeland, Orlando Furioso, een heldendicht uit het begin van de 16e eeuw, van de Italiaanse dichter Ariosto. Hoewel dat boek op de schap net achter hem stond en hij enorm verlangde er een lied uit na te lezen. En toch plaatste het oordeel van bekenden hem altijd op een lager niveau dan het zijne, wat zijn welslagen zeker niet bevorderde. En dezelfde moederlijke bezorgdheid plaatste hem uiteindelijk in een schaduw, waarvan slechts de dood hem bevrijdde. Zwijgen was zijn enige verdediging tegen die trieste veroordeling, de houding waarmee hij elke dag aan de familietafel plaatsnam. In stilte ging hij verder met het in zich laten rijpen van de gave van de Eucharistie, die hij iedere dag ontving in het Instituto Sociale. En hoewel de middelbare school d'Asilio voor hem een mijlpaal betekende, de wereld van kameraadschap van zijn kinderjaren en het samen studeren met zijn zus, toch bleef hij altijd aangetrokken tot die andere school, de bron van iets dat hem meer eigen was. Iets dat niemand hem kon afnemen. De religieuze kracht. Daarom bleef hij altijd verbonden met het Instituto Sociale. Hoofdstuk 8. Cadorna, de vijand. Om zich nuttig te maken in de oorlogstijd volgde hij de landbouwlessen van het instituut Bonafou en behaalde een diploma. Het examen bestond erin tarwe te oogsten, er schoven van te maken en die in de schuur op te slaan. Omdat hij kon paardrijden, werd hem de leiding van het werk op de boerderij toevertrouwd. 'S avonds kwam hij trots naar huis met een voorraad sla onder de arm, tenzij hij die kleine luxe weggaf aan iemand die meer in nood zat. Hij ging zo op in die lessen dat hij aan de vrouw van de Genere toevertrouwde dat hij, wanneer hij zijn diploma zou hebben behaald, naar Perugia zou gaan met zijn vriend Bellingeri om te werken in die prachtige boerderijen. "We vinden wel ergens onderdak. Misschien huren we maar één kamer voor twee. Zo geven we minder uit." Zonder de oorlog zou alles rustig geweest zijn, zoals de fietstochten met Bellingeri, soms wel tot 80 kilometer lang, de afstand tussen Polone en Turijn. Na zo'n inspanning, in plaats van in bad te gaan of zich op bed neer te leggen, had hij de gewoonte om rond te wandelen en verzen van Dante te declameren. De fiets was zijn grote plezier. En toch, de dag waarop die gestolen werd, toonde hij geen enkele ergernis. Hij beperkte zich ertoe, herinnerde Crescentino Ramponi, een vriend van mijn vader, zich, naar de kapotte ketting aan de trapleuning van huize Bellingeri te kijken, terwijl hij mompelde: "Misschien was het iemand die hem harder nodig had dan ik." Toch maakte de fiets deel uit van ons moeizaam verworven bezit. Gekocht met de kleine fooien die we kregen van onze oom en onze grootmoeder en van de geldopnames uit vaders portefeuille. Gewoonlijk voerde ik die operatie aan tafel uit door een hand in papa's vestzak te laten glijden, die me vervolgens tevergeefs achterna liep. Vader probeerde dan tenminste Pier Giorgio voor zich te winnen door te vragen: "Dat is toch slecht wat Luciana doet?" Hij antwoordde met een uitdrukking die half ernstig, half geamuseerd was: "Ze doet het heel goed. Roma locuta est." Van die tijd af liet papa teleurgesteld elke ambitie varen om van Pier Giorgio een bondgenoot te maken. Het kostte wat tijd voordat we, deels met die avontuurlijke methodes en deels met wat hulp, erin slaagden een nieuwe fiets te kopen, die mijn broer van toen af altijd op zijn schouders naar binnen droeg, ook bij de vele bezoekjes aan La Stampa. De portier, Giovanni Sibona, zag hem aankomen op de eerste verdieping, badend in het zweet, beladen met zijn stalen ros, en hij berispte hem omdat hij hem niet te hulp had geroepen. Pier Giorgio antwoordde met een glimlach: "Beste Sibona, dat is goed voor de spieren." En men begreep dat dat wilde zeggen: "Niemand moet lastig worden gevallen omwille van mij." Pier Giorgio was altijd met iedereen dezelfde. Hij liet onmiddellijk elk verschil verdwijnen. Hij praatte vriendelijk met kinderen. Zijn vriend Brinatti herinnert zich dat hij alles wat hij in zijn zakken had uitdeelde aan de kleine vluchtelingen uit de Veneto die bijeengebracht waren in de gymzaal van de D'Azeglio-school en dat hij hun hoofd streelde met tederheid, geïnspireerd door het scherpe besef van hun situatie als wezen. Hij stuurde graag het weinige geld dat hij ontving naar de soldaten. En wanneer er thuis één langskwam, had hij altijd de indruk dat hij niet genoeg gegeven had. Hij zei: "Nu gaat u naar het front en u heeft geen geld. Wat gaat u doen? Ik heb 6 lire en ik geef ze u." De grote oorlog duurde voort, met zijn vreselijke hoeveelheid slachtoffers. Pier Giorgio leek na te denken, in erg lange stiltes, onderbroken door angstige vragen, over het drama van de doden, de gewonden en de weduwen. Hij sprak er vaak over met Natalina Nova, het kamermeisje aan wie door de oorlog al een broer was ontrukt. Op een dag hadden ze het over een bericht dat van mijn vader kwam. 2000 alpenjagers afgesneden van de Italiaanse linies en doelwit van de vijandelijke kanonnen. Geschokt vroeg Pier Giorgio aan de vrouw: Natalina, zou jij je leven niet geven om de oorlog te doen ophouden? Ik zeker niet, antwoordde Natalina. Ik ben jong en mijn leven is evenveel waard als dat van de soldaten. Pier Giorgio keek haar strak aan en zei toen met nadruk: Ik zou wel mijn leven geven, zelfs vandaag. Door de oorlog waren vele oude vriendschappen verbroken. Met de leraar Antonio Garbasso, omdat hij nauw bevriend was met D'Annunzio. En Gabriele D'Annunzio was een Italiaanse schrijver, dichter en politicus. Hij nam deel aan de Eerste Wereldoorlog en had fascistische ideeën. Met een ander werd vriendschap verbroken omdat hij Cadorna kende en hoogachtte. Cadorna, een generaal van het Italiaanse leger in de Eerste Wereldoorlog, onder wiens leiding grote verliezen werden geleden. Van Cadorna had ook Pier Giorgio een afkeer, die hij op een krantenknipsel met een artikel ter verdediging van generaal Ugo Brusatti als volgt had uitgedrukt: Chroniek van de schanddaden begaan door Cadorna. Met een derde werd vriendschap verbroken omdat hij banden had met de interventionistische Corriere della Sera, een krant. Kortom, de vriendenkring werd gedecimeerd. Toch was er ook een nieuwe recruut, het parlementslid Mario Chiaraviglio, schoonzoon van Giolitti, die, hoewel hij toegaf dat hij vrijmetselaar was geweest, onze moeder trachtte gerust te stellen door te verklaren dat hij van geen enkele loge meer lid was. Dat doet er niet toe. Dat doet er niet toe. Het tekent de persoonlijkheid, antwoordde moeder beslist. Als goede parlementariër gaf hij de indruk dat hij meer van woorden dan van daden hield. En dan domineerde één thema alle andere. De oorlog, de nutteloze doden, de haastige deelname aan de oorlog, de verschrikkelijke verklaring van Cadorno, die van de slag bij Caporetto een beschamende nederlaag maakte die niet aan hem te wijten was, maar aan het leger. En dan een voetnoot, de slag bij Caporetto in het najaar van 1917 was een grote nederlaag voor de Italianen. Pier Giorgio werd ziek in onze nieuwe woning in de Corso Sicardi nummer 70. Hij kreeg de waterpokken. Hij was geen lastige zieke, integendeel. Hij was het geduld en de goedheid zelf, bereid tot voortdurende opofferingen om niet te storen. Hij verdroeg een hele nacht lang de dorst en dus de onmogelijkheid om te slapen en rechtvaardigde zich daarna eenvoudig: jij sliep, mama, en ik wilde je niet wakker maken. Extreme edelmoedigheid, waaraan hij tot op het einde trouw bleef. De grotere vrijheid die ons werd toegestaan op de middelbare school vergrootte in ons het verantwoordelijkheidsgevoel dat ons onbewust hielp om echt de spil van de familie te worden. Nochtans, terwijl mijn relatie met mama intenser werd, bleef de dialoog tussen Pier Giorgio en papa maar pover. Don Coyazzi spiegelde in zijn enthousiasme voor Huize Frassati de vader-zoon-relatie mooier voor, zich inspirerend op een welgemeende maar zeldzame groet die ze uitwisselden. Dag papa, dag lieve Giorgetto. En hij wist niet dat er tussen hen nooit een echte verstandhouding was. Papa vernederde Pier Giorgio vaak en liet geen gelegenheid onbenut om hem te laten voelen hoezeer hij betreurde dat Luciana niet de zoon des huizes was. De toespeling op La Stampa was duidelijk, maar ik kon daar niet trots op zijn ten koste van mijn broer. Hoewel hij hem als goedgelovig beschouwde, voelde papa bij hem het onverklaarbare ontzag dat een ervaren man bespeurt in een mens met een zuiver hart. In het algemeen respecteerde hij hem, en hij gaf de hoop niet op dat zijn zoon in iets op hem geleek. Toen hij hem op een avond met de rozenkrans in de hand naast zijn bed aantrof, zei hij niets. Maar daarna, toen hij de pastoor van La Crocetta, Alessandro Roccati, ontmoette, drukte hij zijn teleurstelling uit met de woorden: wat hebt u toch met mijn zoon gedaan? De oude priester, met het gezag dat hij ontleende aan het feit dat hij Pier Giorgio gedoopt had, antwoordde zonder te aarzelen: zou u misschien liever zien, senator, dat hij in slaap viel met een of ander flutromannetje? O nee, dat zeker niet, antwoordde hij onmiddellijk. Dat jaar volgde mijn broer de godsdienstlessen van Don Borla, en hij was de enige die enthousiast was in die groep leerlingen, die zichzelf tot doel hadden gesteld om niets te leren, zodat de priester nooit een blik van afkeuring op hem hoefde te werpen of zich moest beklagen over zijn gedrag. Hij was 16 jaar. Hij ging biddend slapen en stond vroeg op om te kunnen bidden. Op een dag zei hij tegen het kamermeisje van onze neven en nichten, zei toen: Nerina, ik zal een plaatsje voor je bewaren in het paradijs. En het was alsof hij voelde dat zijn einde nabij was. Na de tragedie van Caporetto werd Pier Giorgio nog gedrevener om anderen te helpen. Ik zie hem nog met zijn vriend Ettore Moccia een kar voortrekken met de giften van enkele handelaren voor een maaltijd die werd georganiseerd door professor Antoni Monti voor de oorlogsgewonden in het Ospedale Mauritieno. In Polonie begon hij te werken als knecht, om de vermoeidheid van de vrouw van de tuinman, die alleen was achtergebleven, te verlichten. Van dat werk kon de Geniere, thuis met verlof, de schoonheid bewonderen. Het waren gewone aardappelen, maar zo kostbaar in die tijd. Om zich 's ochtends vroeg te laten wekken, had hij een systeem bedacht met een touw. Een koord had hij aan de ene kant vastgeknoopt aan de lade van zijn nachtkastje en waarvan het andere uiteinde uit het raam van zijn kamer naar beneden hing. Bij zonsopgang werd daaraan door de tuinman getrokken. Op een keer, omdat hij vast sliep, moest de Geniere zoveel energie gebruiken dat het meubel op de grond viel. Bij dat lawaai kwam mijn moeder aangelopen, die, gerustgesteld door zijn het is niets, hem aanraadde om de volgende keer het licht aan te maken, om niet over de dingen te struikelen. Vanaf die dag werd een nieuw weksysteem gehanteerd. De lange bamboestok die de Geniere gebruikte om noten uit de bomen te slaan. Het gebed was inmiddels een vast onderdeel van zijn dag. Uit die tijd dateert het uitstapje naar de Mukrone met een overnachting in een schuilhut, waar we doodmoe aankwamen. We waren nog maar net op onze slaapplaatsen gaan liggen of we hoorden Pier Giorgio vermanen: laten we nu het rozenhoedje bidden. Zowel ikzelf als Anna Maria Banzatti probeerden weliswaar zonder veel enthousiasme om met hem mee te doen, maar al gauw werd het gebed verzekerd door zijn stem alleen. In Turijn hoorde zijn hospita vaak een ononderbroken en monotoon gemompel uit zijn kamer, dat haar deed denken dat Pier Giorgio geconcentreerd aan het studeren was. Hij was dichterlijk in zijn beschouwing van de mooie dingen, en in zijn woorden verhief hij zich tot een indrukwekkende hoogte, schreef de theoloog Francesco Ottino over mijn broer. Niemand begreep hem in dat opzicht, en het minst van allen zijn huisgenoten, die hem nochtans door de tuin zagen dwalen, terwijl hij van Dante of uit Hamlet declameerde, met welluidende stem en op dramatische toon. Een zwart silhouet waartegen de witte glans van zijn tanden afstak. Ook de eenvoudige mensen van Polone merkten op dat hij soms sprak alsof hij zich tot de vogels, de maan of de hemel wendde, terwijl hij het opzeggen van zijn lessen afwisselde met zingen. Zijn intussen voor velen vertrouwde stem werd zelfs het signaal voor de meisjes dat het tijd was om aan het werk te gaan. De zoon van de senator, hij is al luid aan het praten, zeiden ze. Sommigen hadden besloten dat hij Latijn sprak. Anderen, die meer onderwezen waren, herkenden de verzen van Dante. Sommigen, door ze zo vaak te horen, kenden ze uiteindelijk van buiten. Nog anderen, zoals de neven van de familie Piacenza, herkenden de verzen van Il Paradiso, anderen de psalmen. Notaris Schiaparelli zei tegen zijn vrouw: Pier Giorgio begint weer aan zijn litanie. Wie weet wanneer hij ophoudt. Vanmorgen zat hij op de vensterbank van het dakraam met een boek in zijn handen. Ik weet niet of hij zijn les hardop leerde. Je hoorde alleen maar God, sterren, Dante. En dat duurde jaren en jaren, totdat zijn stem zweeg en een leegte achterliet. Toen zeiden ze: hij die altijd zong, is dood. Wij beëindigen hier voor vandaag het voorlezen uit het leven van Pier Giorgio Frassati. Een leven in heiligheid van dag tot dag. Wij wensen u nog een gezegende dag toe en graag tot volgende keer.